Je bent van 11.11 en je volgt de implementatie van zaken die politiek afgesproken zijn in verband met als respons op de oorlogsmisdaden door Israël in Gaza. Dat akkoord was er begin september. En mijn vraag is, wat is de aanleiding van dat akkoord? Leg nog eens uit wat de toestand toen was en waarom dat men uiteindelijk tot dat akkoord gekomen is binnen de regeringen.
Ja, dat akkoord werd inderdaad afgesloten op 2 september en was eigenlijk het oorgelpunt, het culminatiepunt van maandenlange druk van onderuit op de regering om ambitieuzere maatregelen tegen die genocide, tegen die bezetting te nemen. Dus kwamen er na een hele zomer van protesten ook, van grote lijnmanifestaties, twee keer meer dan 100.000 mensen die in Brussel op straat kwamen, tientallen rode lijnacties doorheen heel Vlaanderen. Dat leidde er ook toe dat er binnen de regering die druk ook werd opgevoerd, dat vooruit CD&V zelfs dreigde met de val van de regering. En dat zorgde er dan dat er begin september toch een begin van maatregelen werd afgekondigd.
Mm-hmm. Je hebt het want jullie hebben er al 2 maanden geleden ondertussen al een bericht over gedaan. En toen sprak je of werd er in het artikel gesproken of in het persbericht over 14 maatregels die België autonoom zou nemen of kan nemen? Of is dat wat afgesproken was? Wat was er eigenlijk afgesproken? Dat is misschien een betere vraag.
Ja, we hebben inderdaad op 2 februari, dus exact 5 maanden na dat Palestina-akkoord dat Arizona begin september afsloot, hebben wij de balans opgemaakt. En eigenlijk de belangrijkste conclusie daarbij was dat een derde van de 14 aangekondigde maatregelen onuitgevoerd bleef. En dus dat maatregelenpakket van september, dat ging over heel wat zaken. Dat ging over een importverbod op nederzettingenproducten, dus de handel met illegale nederzettingen in de Westbank. Dat ging over sancties tegen ministers, kolonisten. Dat ging over het aan banden leggen van de wapendoorvoer richting Israël. Maar wat je dus zag, dat zo'n felbevochten akkoord dat begin september werd afgesloten, dat dan 5 maanden na datum, dat een derde van die maatregelen onuitgevoerd bleef, waaronder dat importverbod. En ondertussen zijn we weer bijna 2 maanden verder. En kan je helaas weinig anders dan vaststellen dat met voeten slepen door bepaalde ministers, door bepaalde partijen, dat diezelfde dynamiek tot op heden absoluut onveranderd blijft.
Mm-hmm. Maar dat verbod, want ik hoor je daar dingen zeggen, bijvoorbeeld import van goederen uit de nederzettingen, eigenlijk heeft dat zelfs niks te maken met Gaza. Dat moest sowieso eigenlijk al volgens internationaal recht lang geleden gedaan zijn.
Ja, absoluut. Ik denk het is heel belangrijk om dat inderdaad altijd te benadrukken dat wat er begin september werd afgesloten qua akkoord, qua maatregelen, dat was een absoluut minimum. Een minimorum van maatregelen waar België hoe dan ook, ook onder internationaal recht, hoe dan ook toe verplicht is. Die maatregelen die begin september werden afgespreken, mits uitgevoerd, zou een eerste stapje, bescheiden stap in die richting zijn geweest. Er zijn ondertussen stapjes gezet. Een deel van die maatregelen zijn uitgevoerd. Dus er is bijvoorbeeld begin dit jaar heeft eigenlijk de regering het Belgische luchtruim gesloten voor militaire vluchten richting Israël. Dus er zijn stappen gezet. Maar heel wat van die andere belangrijke maatregelen die blijven tot op heden dode letter. Terwijl
Militaire vluchten richting Israël, waarom moeten er wat voor militaire vluchten gebeurde er wel over vanuit België of over België?
Ja, wat je zag eigenlijk begin september is dat zowel de federale als de Vlaamse regering maatregelen hebben aangekondigd en dat Vlaanderen, dus die grotendeels bevoegd is voor de regio's in België zijn grotendeels bevoegd voor de uitvoer en de doorvoer van wapens. Dat daar sinds midden oktober een tijdelijk wapenembargo van kracht is. Maar dat zijn dus zaken die uit of door België komen.
Het gaat over die wapentransporten
over land of zee. En dat daarnaast dan dat er federaal nog bijkomende maatregelen zijn genomen, zodat militaire vluchten, bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten, die over ons land zouden vliegen richting Israël, dat niet langer kan.
Ja, maar ik wil daar toch nog even op ingaan. Want dus we hebben enerzijds de transporten vanaf eventueel vertrekken vanuit België van militaire goederen, maar dat is er niet, denk ik. Of de doorvoer, of via België dus, die zijn er wel geweest, per vliegtuig, zoals je zegt, en dan ook per schip vanuit Antwerpen. Maar je zegt van, ja, er is ook transport over het grondgebied dan, is dat? Was daarover ging het dan ook? Begrijp je dat goed?
Ja, dat klopt.
Dus Amerikaanse vluchten die bij wijze van spreken vanuit Duitsland of de VS vertrekken en gewoon op 10.000 meter hoogte over ons vliegen. Zoiets, is dat
ja.
het?
Ja,
oké.
Ja, exact, inderdaad.
Ja, ja. Ah ja, dus en, maar dat zijn eigenlijk ook al dingen die... ja, er is een wapenwetgeving en volgens Diependalen hebben wij de strengste wapenwetgeving. Dus was er eigenlijk al geen akkoord nodig om te zeggen van we gaan niet meer wapens doorvoeren, want dat, volgens die wapenwetgeving kon dat al niet. En eigenlijk zegt men dan gewoon, we gaan nu doen wat we eigenlijk al moesten doen.
Ja, ik denk wat de minister-president, de Vlaamse minister-president Diependalen zei, ja, dat toont niet voor de eerste keer aan hoe dat er zo een, ja, toch een diepe kloof gaat tussen woord en daad, tussen beleid en praktijk. Want wat we zelf, LVVELF, samen met andere middenveldsorganisaties zoals Vredesactie, ook in het zeer recente verleden hebben vastgesteld, is dat er bijvoorbeeld via die haven van Antwerpen, ondanks de geldende regels, allerlei wapentuig passeerde richting Israël. Dat ging bijvoorbeeld over tonnen aan munities, over specifieke wapenonderdelen die dan werden gebruikt voor Israëlische tanks. En waar dat we zelf vanuit LVVL, Vredesactie, andere partners begin juli 2025 nog met succes de Vlaamse regering voor de rechter hebben gesleept om daar een halt, om dergelijke praktijken een halt toe te roepen. Dat formele wapenembargo, dus de verdere aanscherping van de al bestaande regels, die dan in oktober zijn aangekondigd, dat kwam geen dag te vroeg.
En, ja, want de respons van Diependalen was toen van, kijk, zie je wel, we houden ze tegen, maar de realiteit was dat de Vlaamse regering eigenlijk bij wijze van spreken betrapt was in het feit dat ze geen actie nam en dat het door, was het Vredesactie die dan de kattenbellen bond over die containers. Wat dan dus die transporten van 2-3 jaar geleden betrof,
absoluut, ja.
Dat was Annick de Ridder die toen, ik heb dat nog gehoord, in de gemeenteraad hier in Antwerpen zei, die was toen schepen, nu doet ze mobiliteit op Vlaams niveau, maar toen was ze schepen van de haven en toen zei ze, wij hebben daar niks mee te maken met die honderden ton, dat is onze bevoegdheid niet. Hè.
Nee, ik denk dat het heel duidelijk is. Ja. Het gaat hier niet over transporten van jaren geleden. Het ging over containers.
Zoals
recent als afgelopen zomer nog via de haven van Antwerpen passeerde. Ja. Dus de conclusie die zich opdrong daarbij was heel duidelijk. Het systeem was zo lek als een zeef en de Vlaamse regering stond erbij en keek er zelf niet gewoon naar, maar keek actief weg. En dat is nu via die extra maatregelen, via dat wapenembargo, dat sinds oktober van kracht is, en ook door die rechtszaak die we hebben aangespannen en gewonnen, dat zou nu wel tot de verleden tijd moeten behoren.
Is dat dan een van de 9 maatregels die dan wel toegepast is, volgens jullie check die je toen gedaan hebt 2 maanden geleden?
Wel, die studie die had betrekking op de federale maatregelen. Dus dat waren 14 maatregelen die de federale regering had genomen. En waar inderdaad 1 maatregel zat rond wapens, maar dat had betrekking op de sluiting van het luchtruim. Parallel daaraan waren er een pakket aan Vlaamse maatregelen die dan betrekking hadden op de uitvoer, de doorvoer van wapens richting Israël. Maar dat zijn de zaken die vooralsnog uitgevoerd zijn. Maar opnieuw, ik denk in deze is het heel belangrijk om te blijven op die nagel kloppen dat we zijn ondertussen 7 maanden bijna 7 maanden na dat akkoord. En we zijn nog steeds aan het wachten op bijvoorbeeld dat importverbod op illegale nederzettingenproducten. En we zien nog steeds dat de bevoegde minister, de vicepremier Clarin Val van de MR, met de voeten sleept. En we zien nog steeds dat de partijen, de coalitiepartners, die hard hebben gevochten voor zo'n importverbod te krijgen, dat zij toelaten dat andere partijen met de voeten blijven slepen. Wat natuurlijk onaanvaardbaar is. En ja, die boodschap vandaag de dag, of in het bijzonder vandaag de dag, op het moment dat die genocide in Gaza voortgaat, dat die nederzetting, expansie, die bezetting, die etnische zuivering in de Westbank nooit eerder vertoonde proporties aanneemt, op het moment dat Israël haar Gaza-playbook, haar Gaza-doctrine volop loslaat in Libanon, is het natuurlijk meer dan ooit de tijd om te versnellen en niet om ter plekke te blijven trappelen.
Ik kan me voorstellen dat de respons dan misschien is, ja maar, meneer Staats, we hebben al 9 van de 14, u ziet alles het glas half leeg, maar het is eigenlijk 2/3 vol. Uw perceptie dat we met de voeten slepen klopt misschien niet. Waarom zeg je van dat is toch wel het geval?
Well, ik denk, we spreken hier over een genocide, een bezetting. En als je dan ja, maar met 2/3 van de maatregelen afkomt met het argument dat we 2/3 van de maatregelen, dus een kleine 60% met de hakken over de sloot, eigenlijk een rapport na 7 maanden, ja sorry, dan is wat ons betreft gaat het niet over half vol, half leeg, dan gaat het over schuldig verzuim. Ook opnieuw omdat die maatregelen die in september zijn afgesproken, dat was geen eindpunt, dat was een beginpunt, het absolute minimum van zaken die België moest doen. Maar er zijn nog veel andere maatregelen die België zou kunnen nemen en moet nemen. En op het moment dat het Israël gewoon ja, ook lessen leert uit die blijvende straffeloosheid, dan is het geen kwestie van stapjes per stapje te zetten, maar is het, zou het moeten zijn, of zou het motto moeten zijn, volle kracht vooruit met verdere maatregelen, eerder dan met muizenstapjes vooruit blijven met de voeten slepen richting enkele bescheiden stappen en maatregelen en sancties.
Ja, jullie hebben dus niet kunnen of nog niet dus de Vlaamse maatregelen in detail bekeken. We hadden wel al in oktober gehoord dat dus op Vlaams niveau was dan het Flanders Investment and Trade. Dus die organisatie die eigenlijk investeringen in Vlaanderen van buitenlandse bedrijven probeert te stimuleren. En daar waar dus Israël blijkbaar ook een zeer actief bij betrokken werd. Er is een kantoor daarvan, ik denk dat het in Tel Aviv was, dat ging dan, eerst ging het gesloten worden, dan ging het toch niet gesloten worden, maar het ging een beetje stilgelegd worden enzovoort. Maar in oktober hoorden we dan dat Vlaanderen gewoon zou doorgaan met Israël uit te nodigen op, of Israëlische bedrijven uit te nodigen op die, eigenlijk te steunen dus voor die investeringen. En maar dat, waar mijn punt is eigenlijk van, ik zag dat in de Raad van Bestuur zat de burgemeester van Vlaanderen Investment and Trade, zit ook de burgemeester van Leuven, Rudani heet hij, dus van Vooruit, draagt Vooruit en ook CD&V, dragen die geen verantwoordelijkheid, want die zitten dus zowel op Vlaams niveau als op nationaal niveau in de regering. En uiteindelijk, je zegt van er hadden extra stappen moeten genomen worden en dat gebeurt niet. En ik hoor ook niks van hun kant.
Ja, dus al die partijen die u opnamt zitten in de regering, zowel federaal als Vlaams. Dus het is evident dat zij ook meer verantwoordelijkheid dragen als die stappen niet gezet worden. Het is wel belangrijk, denk ik, om het onderscheid te maken tussen verschillende vormen van verantwoordelijkheid. Ik denk als je naar het federale plaatje kijkt, dan zie je heel duidelijk dat er twee partijen zijn die actief met de voeten blijven slepen, die ondanks alles toch die Israëlische straffeloosheid eigenlijk weinig tot geen strobreed in de weg willen blijven leggen. En aan de andere kant zie je dan partijen als CD&V Vooruit, Les Engagés ook, de minister de partij van de minister van Buitenlandse Zaken, Prévost, die hard gevochten hebben om toch een minimum aan maatregelen te nemen. Onze oproep, onze boodschap aan hen is natuurlijk ook om, dat was één stap in de juiste richting, het akkoord, maar ja, akkoorden zijn maar zoveel waard als ze uitgevoerd worden. Dus we verwachten ook, of in het bijzonder van die kant, bij komende druk om die uitvoering te verzekeren, maar ook om extra maatregelen op tafel te leggen. Er zijn ook stappen in die richting gezet. Eind vorig jaar heeft Vooruit bijvoorbeeld in het federaal parlement een wetsvoorstel ingediend rond een verbod op investeringen die de bezetting in stand zouden houden. CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend rond een nationaal sanctiemechanisme, dat het België of dat de Belgische regering de mogelijkheid zou geven om nationale sancties, dus inreisverboden, bevriezing tegoeden, verbod op financiële transacties, om dat autonoom te doen, ongeacht het gebrek aan consensus op Europees niveau. Dus ja, er zijn stappen gezet, maar veel en veel meer druk en actie is nodig om ook, ja, om bij te blijven met het ritme van die bezetting, van die etnische zuivering, van die genocide die blijft voort te razen op het terrein, in Gaza, in de Westbank, in Libanon, in de bredere regio.
En hoe staat het met die wetsvoorstellen? Dat is wel interessant dat u die vermeldt.
Ja, die zijn vlak voor de kerstvakantie ingediend. Dus die lopen nu, die worden besproken. Daar worden adviezen, die moeten natuurlijk een bepaald parlementair proces doorstaan, doorlopen. Dus dat is op zich niet onredelijk dat wel enkele maanden duurt. Dus dat loopt. We zijn hoopvol dat die ook wel gestemd zullen worden. En opnieuw, dat zal een verder stapje in de juiste richting betekenen. Maar het kan natuurlijk niet, of het zou niet mogen gezien worden als het einde of een signaal om op onze lauweren te rusten. Want ja, als er nu één les duidelijk is na meer dan 2,5 jaar genocide, is dat als je Israël de boodschap geeft dat er geen prijs te betalen valt voor oorlogsmisdaden, voor misdaden tegen de menselijkheid, voor genocide, ja, dan blijven ze gewoon verder gaan. En dan gaan ze altijd een stapje verder.
Ja, over die zaak dus verder gaan. Ja, het is wel iemand, de mensen horen het wel een beetje in de media. Dus in het zuiden van Libanon is Israël onder het argument van we moeten ons verdedigen tegen Hezbollah nu een etnische zuivering aan het doorvoeren. Want er is al door de ministers sprake van om het gebied tot aan de Latani-rivier, dat is 10% of meer van het grondgebied, permanent te bezetten en te koloniseren met Joods-Israëlische inwoners. Maar ik wil het eigenlijk meer over Gaza hebben. Want ja, dat akkoord was in september en dan is er die wapenstilstand gekomen in oktober. Dus ja, het steekt allemaal minder nauw. Ik denk dat op een bepaald moment zelfs gezegd werd van we moeten die stappen terugzetten. Wat is de toestand daar nu? Of wat is er gebeurd ondertussen in Gaza?
Ja, wat je ziet inderdaad, sinds dat zogenaamde staakt het vuren van begin oktober 2025 in Gaza, zie je dat die bezetting, die genocide, gewoon verder raast in Gaza en de Westbank. En dat zeggen niet alleen Al-Fatah, maar dat zeggen ook Palestijnse internationale mensenrechtenorganisaties, evengoed ook Israëlische mensenrechtenorganisaties als B'Tselem, zeggen heel luid en duidelijk, die genocide is nog niet voorbij. En als je dan naar de harde feiten gaat kijken, ja, dan zie je een heel duister plaatje. Dan zie je dat Israël, ondanks dat zogenaamde staakt het vuren, sinds begin oktober ongeveer 700 Palestijnen heeft vermoord. Dat er duizenden gebouwen sinds begin oktober verder zijn verwoest om die terugkeer van Palestijnse burgers naar Gaza onmogelijk te maken. Je ziet dat Israël sinds oktober 2025 volop militaire infrastructuur is aan het uitbouwen rond die gele lijn, dus de wapenstilstandslijn van oktober, die Gaza doormidden snijdt. En die was bedoeld als tijdelijke lijn, maar ja, je ziet nu dat Israël, net zoals eerder in de Westbank, dat soort tijdelijke lijnen dan als een permanente nieuwe grens begint te beschouwen, waardoor meer dan de helft van Gazaans grondgebied nog steeds onder directe Israëlische controle blijft. In Gaza zie je dat ook Israël eind vorig jaar 10 internationale hulporganisaties het gebied heeft uitgezet en nog steeds maar een fractie van die beloofde humanitaire hulp binnenlaat. En als je dan gaat kijken naar de westelijke Jordaan-oever, dan zie je dat ook de afgelopen maanden en de afgelopen weken in het bijzonder, in de schaduw van de oorlog in Iran, dat kolonistengeweld, de bouw van nieuwe nederzettingen, verdere historische proporties aanneemt en dat Israëlische ministers ook heel duidelijk zijn. Ze zeggen heel expliciet dat de doelstelling is om de vorming van een Palestijnse staat onmogelijk te maken. En alsof dat alles nog niet genoeg zou zijn, dan had je vorige week nog VN-rapporten, VN-experts die aan de alarmbel trekken over, en ik citeer, state-backed terror squads die losgaan in de westelijke Jordaan-oever. Je hebt de VN-mensenrechtencommissaris.
En wat is dat dan? Wat is dat dan?
Dat zijn kolonisten, milities die op grote schaal terreur zaaien doorheen de Westbank, die Palestijnse huizen, dorpen, gemeenschappen, landbouwgronden aanvallen, mensen in elkaar slaan, vermoorden, landbouwgebied, olijfbomen in brand steken. En ja, dat maakt
dus,
natuurlijk
dus in het
deel
gebied,
uit van...
en we importeren dus nog altijd goederen van daaruit, hè? Dat is het, dat
absoluut,
was een van die stappen.
En zo zit je dan opnieuw inderdaad bij dat Belgische verhaal. Want zo'n importverbod, dat kan natuurlijk misschien wat verder van ons bed lijken voor sommige mensen. Maar dat gaat over de levensvatbaarheid, de economische levensvatbaarheid van die illegale nederzettingen in bezet gebied. Waar dat meer dan 700.000 Israëlische kolonisten wonen. En veel van diezelfde kolonisten zaaien op grote schaal terreur. Zijn terroristische milities. Het leven van Palestijnen in de Westbank onmogelijk maken. En dat maakt allemaal deel uit van een breder proces van etnische zuivering. Want het is waar niet alleen Palestijnen, maar ook steeds meer VN en andere stemmen voor waarschuwen, is dat, ja, dat de tactieken, de praktijken die het Israëlische leger, maar ook de Israëlische kolonisten in de Westbank toepast, ja, dat die in essentie hetzelfde zijn, of minstens hetzelfde doel nastreven als wat Israël in Gaza doet. En dat is zoveel mogelijk Palestijns land verwerven met zo weinig mogelijk Palestijnen erop. En met andere woorden, om het gebied etnisch te zuiveren van Palestijnen, om plaats te maken voor meer kolonisten, meer bezetting, meer annexatie en meer apartheid voor Palestijnen.
Israël dus heeft een aantal mensen organisaties, zoals je zei, de accreditatie tot om hulp te bieden in Gaza afgenomen. Heeft 1111 daar partnerorganisaties zitten of zo? Of heeft dat enige impact op de werking van 1111 ook of niet?
Wel, is een koepelorganisatie. Wij werken samen rechtstreeks met Palestijnse organisaties, maar dat zijn meer Palestijnse mensenrechtenorganisaties. Dus organisaties als bijvoorbeeld Al-Haq, dus die bewijsmateriaal verzamelen, die documenteren, bewijsmateriaal aanleveren aan de onderzoeken van het Internationaal Strafhof, het Internationaal Gerechtshof. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk als koepel ook heel wat lidorganisaties die humanitair werk op het terrein verlenen. Denk aan Oxfam, Caritas, en andere lidorganisaties en vele van die humanitaire organisaties, ja, die worden natuurlijk rechtstreeks getroffen door die Israëlische ban. Opnieuw, dat maakt ook, dat is één voorbeeld van een breder beleid, een breder Israëlisch beleid om Gaza onleefbaar te maken met het oog op het verhinderen van terugkeer van Palestijnen, mm-hmm. Een blijvende bezetting en uiteindelijk wellicht ook annexatie. En opnieuw datzelfde Gaza playbook, die Gaza doctrine, dat zie je zich nu ook afspelen op toch wel redelijk gelijkaardige wijze in het zuiden van Libanon.
Ja. Hebben jullie op een of andere manier nog contact met de verantwoordelijke politici om daar druk op uit te oefenen? Of is dat enkel via persberichten en gesprekken zoals deze?
Nee, absoluut. We staan non-stop in contact. We voeren non-stop die druk op, zowel voor als vooral ook achter de schermen. Dus met parlementsleden, met ministers, met kabinetten. De regering buigt zich momenteel ook over bijkomende maatregelen in die bredere context van de oorlog in het Midden-Oosten natuurlijk. Dus daar blijven we elke dag voor strijden dat daar meer en ambitieuzere maatregelen worden genomen.
Oké, dank voor deze niet zo vrolijke update. Willem Staats van 1111, veel succes ermee en tot een volgende keer en een goed weekend natuurlijk.
Graag gedaan.
Tot ziens.